Welkom terug allemaal. Waar waren we ook alweer gebleven? In de vorige hoofdvraag keken we naar wat er misging in het ancien regime, zodat een revolutie vroeg of laat moest uitbreken. Vandaag in deze aflevering kijken we naar hoe de Franse revolutie verliep. Wat hebben we onthouden van de vorige keer? There's something rotten in the kingdom of France. Effectief, de Franse economie die lag op apengapen. En de koninklijke familie die moest het qua populariteit ontgelden, omdat zij wel een weelderig leven leidden. Nu, de populariteit van Louis raakte waarschijnlijk zijn koude kleren niet, maar om de economische crisis te bezweren moest hij iets doen. Hij besloot iets te doen wat een Franse koning al 175 jaar niet meer had gedaan. Hij riep de Staten-Generaal bij elkaar.
Alle représentants van de Franse clergé, aristocratie en bourgeoisie, commanderen wij door middel van dit schrijven zich naar de troonzaal van Versailles te mobiliseren voor de conventie der Staten-Generaal op de 5e van de maand mei van het jaar 1789. Dit onze calamiteit, een perikalan, waarin ons koninkrijk zich iedere dag bevindt, het hoofd te kunnen bieden. Representanten van de derde stand, geven we apropos de permissie klachten vanuit het gewone volk te collectioneren in cahier de doléances en deze ter controle te stellen op de genoemde Staten-Generaal. Voilà, dat is super klaar. Dat is heel duidelijk, vind ik zelf.
Wat waren nu die Staten-Generaal? De Staten-Generaal waren een adviserend politiek overlegorgaan waarin de drie standen waren vertegenwoordigd. Nu, het feit dat de Staten-Generaal al 175 jaar niet meer waren samengeroepen, zegt natuurlijk alles over de manier waarop de Franse koningen het gewend waren om te regeren. En als je de geschiedenis van de Staten-Generaal doorploegt, dan zie je dat er een rode draad is wat betreft de redenen om ze samen te roepen. Dat was namelijk telkens als de machthebber op zwart zaad zat, wanneer hij geld nodig had. En de derde stand voelde nattigheid. De koning had weer geld nodig. En de bourgeoisie, de rijke groep binnen de derde stand, eiste een tegemoetkoming aan hun eisen. En zoals we net hoorden, mochten ze cahiers de doléances laten samenstellen. En dat zijn eigenlijk klachtenbundels, klaagbrieven, laten we zeggen een soort van petitie. En als we die duizenden schriften die werden volgepend met klachten fileren, dan krijgen we een soort van inkijk in wat het volk tussen aanhalingstekens wilde. De Franse bevolking die kon haar grieven in deze cahiers doorgaans laten optekenen vlak na de plaatselijke misviering. Na een grondige studie door historici blijkt dat haar eisen bijzonder gematigd en vanuit onze optiek zelfs wat marginaal waren. Niemand vroeg om de afzetting van de koning of de afschaffing van de monarchie of laat staan de executie van de koning. Niemand vroeg om de invoering van een of andere vorm van democratie. Wat men wilde waren minder belastingen, lagere accijnzen, een uniform, eerlijk stelsel van maten en gewichten in plaats van alle lokale verschillende systemen die zich in de loop van de eeuwen hadden vastgezet in Frankrijk en waar veel misbruik van werd gemaakt. En ja, qua relatie edelmannen en hun onderdanen, veel boeren wilden dat sommige herendiensten, waarbij aristocraten klusjes konden eisen van hun onderhorigen, dat die werden afgeschaft. Wat wel compleet nieuw was en verstrekkende gevolgen zou hebben, dat was dat veel trouwe Franse onderdanen, die het beleid van hun koningen meestal tamelijk gelaten over zich heen hadden laten komen, nu ineens betrokken werden bij het landbestuur. En plotseling konden zij discussiëren over wat ze eigenlijk wilden, wat hun aspiraties waren, en leek er een kleine mogelijkheid te ontstaan om toch een bepaalde invloed uit te oefenen op het beslissingsproces. Ja, gaan we terug naar de troonzaal van Versailles, waar de Staten-Generaal georganiseerd wordt. Je moet je voorstellen, op zijn troon van voor zit Lodewijk de 16e, en dan in een soort van U zitten de drie standen, met elke zijde van de U één stand. Die Staten-Generaal, vergis u niet, dat is niet wat wij een democratisch parlement zouden noemen. De drie standen die waren hierin niet evenredig vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld, terwijl de derde stand met toch 95% van de bevolking de andere twee numeriek ver overtrof, bestond elke stand, elke groep afgevaardigden aanvankelijk uit 300 man. 300, 300, 300. Aangezien de derde stand daar echt wel misbaar over maakte, werd de afvaardiging van die derde stand als tegemoetkoming verdubbeld. Maar ja, dit zette eigenlijk evenmin veel zoden aan de dijk, omdat er helemaal niet per hoofd gestemd werd, maar en bloc, per blok. In totaal worden er dus maar 3 stemmen uitgebracht. Elke stand had 1 stem. En ja, het hoeft u absoluut niet te verbazen. Heel vaak was de uitslag bij een stemming 2-1 ten nadele van de derde stand. En op die manier zette dan altijd de geprivilegieerde minderheid, de meerderheid, buitenspel. Nu, het ging eigenlijk al van in het begin compleet mis. Hè. Het onvrede met deze politieke scheeftrekking begon de derde stand eigenlijk al serieus te roepen. Dit is oneerlijk, deze vergadering is een sof. De koning had al van in het begin gezegd, a priori dus, dat hij weigerde om in te gaan op een eis om bepaalde oude privileges van adel en klerus sowieso af te schaffen. En dat was dan voor de vertegenwoordigers van de derde stand reden genoeg om de Staten-Generaal als ongeldig te verklaren, recht te staan en met veel geklaag het pand te verlaten naar een aangrenzende ruimte, de Kaatsbaan. Een hele belangrijke nuance hier is dat metsen, ook enkele progressieve geestelijke en edelmannen met moderne ideeën, dat zij zich vervoegden bij ze. Ook met veel kabaal, we zijn hier weg. En ja, om het mijn boutade te zeggen, als alle gedegouteerden opstappen, blijven natuurlijk alleen de degoutantrieken over, hè. Nu, ze gaan dus naar die kaatsbaan. Het kaatsspel was een of ander premature squash die door de koningin in die hal werd beoefend. Daar kwamen ze dus samen en zij zweren een plechtige eed. De eed van de kaatsbaan. En zij beloven elkaar dat zij nooit uit elkaar zullen gaan tot ze voor Frankrijk een of andere eerste aanzet tot een grondwet hebben opgesteld. Ze verklaren de Staten-Generaal als ongeldig en ze roepen een nieuw overlegorgaan in het leven, de zogenoemde Assemblée Nationale, de Nationale Vergadering, de naam die door het Franse parlement vandaag ook wordt gedragen. En het is deze assemblée die de beroemde Déclaration des droits de l'homme et du citoyen opstelde. De verklaring van de rechten van de mens en de burger. En eigenlijk mag je dat zien als de verlichte geboorteakte van een nieuw Frankrijk. In die Déclaration werden alle rechten en plichten van alle burgers, men sprak voortaan niet langer van onderdanen, werden opgesomd. Een burger is een lid van de staat en iedereen is een burger, de drie standen zijn er niet meer. Alle burgers zijn gelijk voor de wet en worden door de wet beschermd met dezelfde rechten en plichten. Deze beweging in die sportzaal maakt dus van Frankrijk een rechtsstaat. Enkele voorbeelden. Dat zijn dingen die door de Déclaration worden gewaarborgd. Persvrijheid, godsdienstvrijheid en het feit of je überhaupt een godsdienst wilde hebben. Dat was een vrije keuze. Je bent onschuldig tot de staat. Je schuld heeft bewezen. Je mag inspraak hebben als je belasting betaalde. Dus dat is de eerste vorm van kiesrecht. Dat heet dan het zijnskiesrecht. Mogen stemmen tegen betaling. Het idee dat je verdiensten, dus wat je hebt gepresteerd, dat dat belangrijker is dan je afkomst. Je goederen worden beschermd. De staat mag niet zomaar je bezittingen in beslag komen nemen. En heel belangrijk, de scheiding van de drie staatsmachten. De uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht, die vroeger samenkwamen in de persoon van de koning en zijn kriksje. En dit dus, die scheiding om machtsmisbruik te voorkomen. Dames en heren, jongens en meisjes, de Franse revolutie begint hier, in Versailles, in een sportzaal met allemaal mannen met pruiken op. Nu, ik hoor het u al denken, allemaal goed en wel. Wanneer wordt de Franse revolutie dan een revolutie van het volk, hè, met de plunderingen en de brandstichtingen en het vlaggenzwaaien dat erbij komt kijken? En ja, dat gaat ook gebeuren. De revolutie zou buiten de muren van de Staten-Generaal gaan treden. En dat komt omdat Lodewijk de 16e enkele fatale beslissingen zou maken die niet in goede aarde vielen bij het volk. Een van zo'n blunders die hij begaat is dat hij een hele populaire minister van Financiën ontslaagt, Necker, en dat was een voorstander van een eerlijkere spreiding van de belastingen over de drie standen. De koning voelt ook spanning, hè, onrust, en om die spanning te onderdrukken liet hij ook legereenheden overkomen naar Parijs en Versailles. Nu, dat werkte dus als een rode lap op een stier. De Parijzenaren die waren woedend, ze vulden de straten en ze besluiten om de regie in handen te nemen. Het wordt een volksopstand. Ze beginnen te vechten met wat ze vinden en uit de straat kunnen trekken en ze rukken op naar locaties die zij associeerden met de gehate machthebbers. Op 13 juli vormen ze een burgermilitie van ongeveer 40.000 man sterk, de Nationale Garde. Het wordt een onoverzichtelijke chaos. Wapenwinkels worden geplunderd, douanekantoren bestolen. Een voormalig klooster dat dan een graanschuur was geworden, wordt helemaal leeggeroofd. De wapendepots van het Hotel des Invalides werden geplunderd. En op een gegeven moment joegen ze zelfs met stenen een Duitsstalig regiment cavaleristen uit de Elzas op de vlucht. En dan bestormde volgens de overlevering een menigte van toch wel 80.000 man sterk op 14 juli de Bastille. Dit zou dan later de symbolische startdatum worden van de revolutie en nog later de nationale feestdag. En daarvoor schakelen we live over naar onze reporter ter plaatse in Parijs.
Ja, Martin, ik sta hier in Parijs, in de hoofdstad van het Franse Koninkrijk. Meer bepaald op de Place de la Bastille. Het ziet er naar uit alsof een grote menigte Parijzenaars vernieling aanbrengt aan winkels en openbare gebouwen. Het is wel heel duidelijk dat de protesterende massa, de zogenoemde rode mutsjes, voor niets of niemand uit de weg gaat. Er worden hier gewoonweg karren in brand gestoken terwijl je erbij staat. Nu, deze rode mutsjes die zeggen hiermee dat ze niet akkoord kunnen gaan met de verhoging van de accijnzen op gebruiksgoederen en de stijging van levensonderhoud. Momenteel zijn ze samengetroept aan het symbool van de politieke macht, de gehate Bastille Saint-Antoine. Dat is de gevangenis waar de koning al eeuwen zijn politieke gevangenen opsluit. De situatie wordt hier grimmiger met de minuut. En vanop het dak heeft de gouverneur van de gevangenis reeds een vergeefse onderhandelingspoging gedaan met handgebaren. Maar hij werd getrakteerd op een salvo door de verlichting geïnspireerde slogans en boegeroep.
J'accuse!
We steken dit kot in de fik!
Oh, wij gaan die de koning eens een poepoekje laten ruiken.
Marie-Antoinette, ze stikt in haar brioche.
Paris is burning.
Étouffe toi dans ta brioche, salope, crève!
On s'en dit Louis Mouvain, il est
Terug naar jou, Martin. Dit was Reddy de Meij vanuit Parijs voor het gesproken dagblad van de BRT. Oh.
Ja, Wadde. Dit feit, deze gebeurtenis, deze moedige volksopstand is natuurlijk in het collectieve geheugen gegrift. Historici van de Franse Revolutie en later nationalistisch geïnspireerde schilders hebben de bestorming van dit fort altijd bijzonder episch voorgesteld. De vrijheidslievende, lang onderdrukte Parijzenaars van verschillende pluimage en generaties, die gewapend met de middelen die ze vonden, de soldaten van de koning, op gevaar van eigen leven, te lijf zijn gegaan. Daarbij waarschijnlijk nog eens leuzen scanderend zoals Vive la République, de burcht in brand stekend en zich nog liever van de kantelen werpend dan levend gevangen genomen te worden in naam van de koning. Maar eigenlijk was de bestorming van de Bastille één groot non-event. Ik wou echt dat het anders was, want niemand is graag de partypoeper van de geschiedenis. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk echt? Hè? Toegegeven, het was een symbolisch gebouw. De gevangenis waar de koning sinds mensenheugenis zijn politieke vijanden deed opsluiten. Maar op het moment van de befaamde bestorming van de Bastille zaten er slechts 7 gevangenen, waarvan 4 vervalsers, 2 krankzinnigen en 1 aristocraat die er op kosten van zijn eigen familie zat omdat hij een gevaar was geworden voor zijn omgeving. Ook de beruchte markies de Sade, bekend van zijn erotische verhalen en wiens naam voortleeft in het woord sadist, ja, was zo'n 10 dagen eerder overgeplaatst. Het draaide uit tot een aanval op een licht verdedigde burcht. En de gouverneur van de gevangenis, die trouwens in de Bastille geboren was, zijn vader was ook gouverneur van de Bastille, die heeft ook tevergeefs een staakt het vuren voorgesteld. Hij wilde dat het allemaal zonder bloedvergieten zou verlopen. Tijdens de hele bestorming waren er ook 95 van die opstandelingen al gedood en maar 1 van de verdedigers. En het vooruitzicht van een slachting, ook onder de opstandelingen, bewoog de gouverneur van de gevangenis ertoe om 5:00 in de namiddag een wapenstilstand af te kondigen. Hij deed het ook voor een groot deel om de opstandelingen te sparen. Hij overhandigde door een gat in de binnenste poort een brief met zijn voorwaarden. Maar met die voorwaarden werd door de aanvallers serieus gelachen. En de gouverneur, Delaunay, capituleerde dan aan, uiteindelijk omdat hij wist dat zijn troepen ook niet veel langer stand konden houden. Hij opende de poorten naar de binnenplaats en om 5:30 stroomden de betogers naar binnen om het fort te bevrijden, tussen aanhalingstekens. Gouverneur Delaunay werd gevangen genomen en in een gewelddadige optocht met veel gezang naar het Hotel de Ville, het stadhuis, over de grond gesleept. En voor het stadhuis begon dan een discussie over zijn lot. Wat gaan we ermee doen? De gekwelde Delaunay, die al ernstig geslagen was en eigenlijk op sterven na dood, die riep echter genoeg, laat mij gewoon sterven, en schopte in zijn razernij een banketbakker, de No, in zijn kruis. En daarop werd de bevolking woedend. Delaunay werd herhaaldelijk gestoken met messen tot hij op straat neerviel. Zijn hoofd werd van zijn romp gescheiden, op een lans geprikt en begeleid door gezang door de straten van Parijs gedragen. Wat betrekkelijk redelijk en rustig begon, liep mede door zijn eigen blunderen uit op een bloederig drama. Daarstraks heb ik al gezegd dat de romantische geschiedschrijving spreekt van zo'n 80.000 opstandelingen die de Bastille hebben bestormd. Maar historici van vandaag vermoeden dat het er nog geen 1000 waren. En eigenlijk waren ze uit op de 13,5 ton buskruid dat er lag opgeslagen, om het te gebruiken voor hun elders buitgemaakte wapens. Dat het dus helemaal geen heroïsche onderneming is om politieke gevangenen te bevrijden. Ook op 14 juli 1789, de dag dat de Bastille bestormd werd en een boze massa oprukte naar Versailles, noteerde de koning in zijn dagboek niks te melden. De revolutie sloeg wel over naar het platteland, waar burgers en boeren de bezittingen van de plaatselijke kerk en de plaatselijke adel aanvielen en plunderden. Maar uiteindelijk werd ook op het platteland en in Parijs de orde hersteld, zij het voorlopig. Zo dus, begonnen als de verovering van een munitiedepot, een oud fort dat sowieso ging afgebroken worden, door een zootje Parijs ongeregeld, evolueerde de bestorming van de Bastille met 2 hoofdletters B tot een mythe. Zij werd de symbolische start van de Franse Revolutie, ja, in plaats van wat eigenlijk de start van de Franse Revolutie was, de Staten-Generaal van 4 mei 1789, de eerste Staten-Generaal sinds 175 jaar. Op die squashbaan van Versailles kwamen de revolutionairen overeen om van Frankrijk een constitutionele monarchie te maken. De constitutie, en dat is dus de essentiële grondwet van het land, die zou er dan uiteindelijk 2 jaar later komen in 1791 en die legde formeel de rechten en plichten van elke burger vast, ook die van de koning. Er kwam ook een scheiding der machten en de koning bekleedde uitsluitend de uitvoerende macht. De wetgevende macht die kwam dan te liggen bij de Assemblée, het parlement. Ja, ik trap een open deur in als ik u zeg dat Lodewijk de 16e niet echt heel enthousiast was over wat er gebeurde. Maar hij bleef twijfelen over de koers die hij moest varen. Een deel van zijn entourage drong erop aan om de grondwetgevende vergadering te ontbinden, zodat al snel het gerucht ging dat de koning het leger ging inzetten. Aanvankelijk leek Lodewijk XVI ook de declaration niet willen ondertekenen. Maar nadat hij in oktober door protesterende vrouwen gedwongen was om naar Parijs te komen, heeft hij dat alsnog gedaan. Ik ben bijna aan het einde van mijn punt. Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat de revolutie dus vrij gematigd is begonnen. Omdat ze bijvoorbeeld de koning niet uit zijn functie zetten. Hij mocht koning blijven, zolang hij zich maar hield aan een nieuwe grondwet waarin zijn macht aan banden werd gelegd. Ja, ze moest het vrij vernederend, bijvoorbeeld met veel tegenzin als burger, want ook hij was een burger, zich nu achter de nieuwe ideeën scharen en dat ook laten zien door een kokarde op te spelden. En zo'n kokarde was eigenlijk het logo van de revolutie. Het is een soort van cirkelvormige pin met de nieuwe driekleur van Frankrijk erop, blauw, wit en rood. Waarom nu die drie kleuren? De keuze voor blauw, wit en rood wordt vandaag meestal toegeschreven aan de Marquise de Lafayette. En de Marquise de Lafayette was zo'n progressieve edelman die mee de revolutie uitdroeg. En die was ook trouwens Amerikanen gaan helpen in hun strijd tegen hun kolonisator. In de Verenigde Staten wordt de Marquise de Lafayette dan ook geëerd als een nationale Amerikaanse volksheld. Blauw en rood waren de kleuren van het wapenschild van Parijs, de stad waar alles was begonnen. En wit was de kleur van de koning. Dus het nieuwe Frankrijk bleef zich dus met de monarchie associëren. Vandaag zien we het blauw, wit en rood nog steeds in de Franse vlag. Vexillologisch, dat is een ander woord voor vlaggenkundig, heeft die drie verticale banen. Blauw aan de stok, wit in het midden en rood aan de andere kant. Deze vlag is de oudste verticale driekleur ter wereld. En vandaag associëren we drie verticale kleuren in een vlag meestal met een republiek. België vandaag is daar een uitzondering op. Et voilà, de Franse revolutie is begonnen. Ze is begonnen als een gematigde revolutie en ja, het bekendste feit van de revolutie die toch in het collectieve geheugen gegrift zit, de bestorming van de Bastille, was eigenlijk een druppel op een hete plaat. Maar de revolutie zal radicaliseren. Er zal bloed vloeien, er zullen koppen rollen en dat zien we in de volgende twee afleveringen. We zien jullie graag dan terug. Upon pillars of souls and pillars of sand.